gaan met elkaar de Bijbel openen. We doen dat in het boek Handelingen. Daar lezen we een gedeelte uit Handelingen 18. Handelingen hoofdstuk 18. Handelingen hoofdstuk 18. Handelingen hoofdstuk 18, we beginnen bij vers 1 te lezen. En dan lezen wij het volgende. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof daar een Jood aan, wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla, zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Here. En vele van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Here zei 's nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Tot zover. Broeders, zusters, lieve vrienden. We hebben een stukje geschiedenis gelezen. Een stukje geschiedenis wat gaat over Paulus. Paulus is een volgeling van de Heer Jezus, een discipel. Geworden van de Heer Jezus, een leerling. En ook zelf door de Heer Jezus onderwezen. En nou is die apostel en legt hij, zo kun je het zeggen, het fundament van het christelijk geloof. En de 12 discipelen van de Heer Jezus deden dat voornamelijk in Israël. En Paulus, en dat hebben we hier ook gelezen in dit stukje, Paulus gaat ook echt naar de heidenen. Heidenen zijn alle mensen die niet behoren bij het Joodse volk. En hij verkondigt het evangelie aan de heidenen. Hij is hier, in dit gedeelte, is hij aangekomen in Korinthe, een stad in Griekenland. Hij is uit Athene gekomen en in Athene had hij op de Areopagus een hele redevoering gehouden over die onbekende God. Want hij had in Athene was hij een altaar tegengekomen en waarop stond geschreven voor de onbekende God. En hij zei van nou, deze onbekende God die door jullie nog niet bekend is, voor jullie nog niet bekend is, nou, die ken ik wel en die wil ik jullie gaan verkondigen. Nou, dat had hij gedaan in Athene en nu is hij aangekomen in een andere stad in Griekenland, in Korinthe. En daar heeft hij een ontmoeting met mensen die uit Rome komen. We hebben het gelezen met elkaar, Aquila en Priscilla. Het zijn Joden en zij zijn bevolen door keizer Claudius om weg te trekken uit Rome. Rome moest Jood vrij worden. En daarom mocht er in heel Rome geen enkele Jood meer wonen. En Paulus die had wel een bepaalde verbinding met hen. Hij voelde zich echt verbonden. Waarom? Niet alleen omdat ze geloofden in de Heer Jezus, maar ook omdat ze samen hetzelfde beroep uitoefenden. Ze waren tentenmakers en Paulus die ging bij hun werken. En zo verdiende Paulus wat geld om ook in zijn onderhoud te voorzien. En wat Paulus ook deed, Hij ging elke Sabbat, we hebben dat gelezen, in vers 4. Elke Sabbat ging hij preken in de synagoge. En synagoge, de plaats waar de Joden bij elkaar komen. En degene die zich tot het Jodendom hadden bekeerd bij elkaar komen. En daar verkondigde hij de Heer Jezus Christus aan, staat er, Joden en Grieken. En Grieken, nou ja, dat zijn ook de mensen die daar zo wonen, in dat gebied daar zo wonen. Maar voornamelijk ook Grieken, zegt een van de verklarers, die zich bekeerd hebben tot het Jodendom. En wat zie je dan? Ik heb het al gezegd, Paulus die doet eigenlijk twee dingen. In zijn preek, hij is aan het overtuigen en, staat er dan, hij is aan het getuigen. Nou, het overtuigen, het is, bij Paulus is het niet zo dat Paulus bezig is aan het overtuigen, omdat hij zelf zoveel zekerheid heeft, omdat hij zelf in zichzelf zoveel zekerheid heeft, omdat hij denkt dat hij het bij het goede eind heeft, omdat het om hem gaat, of wat dan ook. Nee, dat, als je dat woord gaat bekijken, dan wordt dat woord helemaal niet zo bedoeld, maar het is een woord wat leert dat Paulus bezig is met argumenten gewoon de Joden en de Grieken te overtuigen dat Jezus de Christus is. En te leren dat God een heel plan heeft met de mens. En dat is het mooie. Hij wilde rust en vrede brengen in een conflictgebied. Hij wilde rust en vrede brengen in een conflictgebied. En wat is nou het conflictgebied? Want ja, de Joden hadden een eigen godsdienst. En waarom zou Paulus nou rust en vrede moeten brengen in hun gebied, bij hun, in hun levens? Nou, omdat die Joden dachten dat ze het bij het goede eind hadden. En Paulus wilde laten zien dat dat niet het geval was. Die Joden waren zo bezig om met elkaar gewoon allerlei goede werken te doen en bezig om allerlei dingen op te pakken. En door de wet en door allerlei wetmatigheden waren ze bezig om zo bij God te kunnen komen. Maar dat lukte helemaal niet. Is er wat, broeders? Ik ga een stukje naar voren. Ze zijn toch bang dat ik in het water val. Ja. Ja, het zal maar gebeuren. Ja. We hebben niet voor niks zo'n mooi hekje. Ja. Maar over Paulus. Paulus is dus bezig om te zeggen van ja, maar beste Joden, beste mensen die bij het Jodendom behoren, het is niet zo dat je tot God kunt komen door allerlei goede werken. Want je hebt één iemand nodig en dat is dat andere woordje, getuigen. En dat heeft ook iets in zich van een bepaalde ernst, dat je echt heel bewogen bent met mensen. Want Paulus getuigde over de Heer Jezus Christus. Hij zei bij de Joden en bij al die mensen die daar vergaderd waren in de synagoge van ja, je moet één ding doen, dat is namelijk dat je de Heer Jezus Christus aanneemt. Want als je niet de Heer Jezus Christus aanneemt, wordt het conflict in jouw leven niet opgelost. Hey, dat is eigenlijk best wel een hele actuele boodschap. Ook voor vandaag. Want misschien zit je hier wel. Of kijk je op via de livestream en ken je de Heer Jezus helemaal niet? Weet je niet wie Hij is en wat Hij gedaan heeft, waarom Hij in deze wereld gekomen is? En dat maakt ook voor mij de boodschap best wel een beetje ernstig. Dat we wel moeten beseffen van, hey, we hebben de Heer Jezus Christus wel nodig. En niemand kan zonder de Heer Jezus Christus. Ook nu niet, ook vandaag niet. Want als je zonder de Heer Jezus leeft, dan leef je nog steeds in een conflict. En met wie heb je dan een conflict? Met God, de schepper van hemel en aarde. Nee, de kern van de boodschap van Paulus draaide om de Heer Jezus Christus. En hij wilde dat zoveel mogelijk mensen die boodschap zouden horen en tot inkeer zouden komen. Dat ze zouden beseffen van, oh, maar als ik eventueel kom te sterven nu op dit moment, dan kan ik God niet ontmoeten. En ik moet God kunnen ontmoeten. En om dat conflict op te heffen, heb ik de Heer Jezus nodig. En Paulus, die was alleen daarmee bezig. Hij verkondigde de Heer Jezus Christus. Maar de boodschap, die werd niet in dank afgenomen, want die boodschap, en dat staat er ook, hè, veel mensen verzetten zich tegen het getuigenis van Paulus. En ze wilden er eigenlijk helemaal niet van weten. En toen heeft Paulus gezegd, oké, nou laat ik weer zien dat ik dus wegga bij de Joden. En niet alleen maar in de synagoge onder de Joden het evangelie van de Heer Jezus Christus breng, de blijde boodschap. Maar dat ik ook naar de heidenen ga. Naar hen die niet horen bij het Joodse volk. En dat zien we gebeuren in deze geschiedenis. Want er staat dan op een gegeven moment in vers 7 dat hij vertrok en kwam in het huis van iemand met de naam Justus. En die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Here en veel van de Corinthiërs die Paulus hoorden geloofden en werden gedoopt. En in die lijn zitten ook wij. In die lijn zitten ook jullie. Justin, Edwin, Robert, Monique, Hugo. Jullie zijn tot geloof gekomen en willen je laten dopen. En dat is precies wat hier door Lucas wordt opgeschreven als hij die geschiedenis over Paulus vertelt. Want Paulus vertelt dan onder de heidenen het grote nieuws dat Jezus Christus uit de hemel gekomen is naar de aarde. En dat hij de straf van de mens heeft gedragen, omdat de mens nooit kon voldoen aan de prijs, aan de straf die hem werd opgelegd om weer bij God te komen. En toen had Paulus bij de heidenen gezegd, bij al die mensen die niet behoorden bij het Joodse volk, hij zei van, ja, maar ik ga jullie nu de Christus verkondigen, de Heer Jezus. Hij is gekomen uit de hemel. Hij heeft hier geleden aan het kruis. Hij is vastgespijkerd. En als je dat gelooft dat hij voor jouw zonde gestorven is, mag je weten dat je uit hem geboren wordt. Dan mag je weten dat je een nieuw leven ontvangt. Dat is ook zo mooi, wat we zo meteen zien bij de doop. Dat jullie ondergaan in dat watergraf. Dat wil zeggen dat jullie ondergaan in de dood van de Heer Jezus. En als je dan weer eruit komt, dat is het beeld dat je opstaat met hem in een nieuw leven. Een van de doperingen zei het ook zo geweldig mooi. Dat hij tot geloof gekomen is en dat hij merkte in zijn leven dat hij het oude niet meer wilde. En dat hij in een nieuw leven wil wandelen. En dat is zo geweldig. Dat is het werk van de Heer. En ik hoop dat jij dat ziet en nog niet de Heer Jezus Christus kent, dat je je daardoor ook laat overtuigen dat Jezus de Christus is. Ze geloofden en werden gedoopt. Er vond een innerlijke verandering plaats en uiterlijk werd dat zichtbaar. En de doop is een belijdenis naar God toe, dat je in volle gehoorzaamheid hem wil dienen. En dat je tegen de Heer zegt, Heer, in mijn doop wil ik laten zien datgene wat u gedaan hebt voor mij. Het is een belijdenis naar de gemeente toe. Dat we zien dat de Heere God aan het werk is. Dat we zien dat de Heere God doorgaat en dat hij steeds weer opnieuw mensen toevoegt aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is een belijdenis voor de engelen en demonen. Engelen en demonen, ja, zeker. Die zijn er ook. En die zien ook vanmorgen wat hier gebeurt. Het is zo geweldig om dat met elkaar te mogen beleven, dat zelfs de engelen en demonen zien dat hier mensen zijn die hun leven, die hun hele leven aan de Heer Jezus Christus hebben gegeven. En dat ze voor de eeuwig kwijt zijn, die demonen. Dat ze geen vat meer op jullie hebben om jullie los te trekken uit de handen van de Heer Jezus. Geloven is, zoals gezegd, je afkeren van de afgoden en zeggen, daar willen we niets meer mee te maken hebben. Dat hoort bij mijn oude leven en ik wil nou in een nieuw leven wandelen. Ik wil nou met de Heer Jezus wandelen. En alles wat ik doe, wil ik steeds meer en meer afstemmen op wie Hij is, op wat Hij van mij vraagt. Geloven is een werkwoord. Want uit het geloof komen allerlei dingen voort die je wilt doen voor de Heer Jezus. Geloven is dat je de vrucht van de Heilige Geest, we kennen die vrucht misschien niet, maar ik zal u bepaalde kenmerken noemen van die vrucht van de Heilige Geest. Dat is geduld, dat is zelfbeheersing, dat is geloof, dat is liefde en nog allerlei andere punten die bij die vrucht horen. Dat je die vrucht van de Heilige Geest in jouw leven laat zien. Dat je, als jou iets overkomt, dat je niet gelijk overheen gaat, maar dat je rustig bent en dat je gaat afvragen, wat zou de Heer Jezus willen dat ik nu zou gaan doen? Dat is geloven. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Bij mij ook. Soms denk ik van, oké, ik had misschien even tot 100 moeten tellen. Maar het is dan niet gelukt. En toch mag je dan weten dat op het moment dat je daarin gevallen bent, dat het niet gelukt is, dat je weer mag opstaan en dat je weer met elkaar de Heer Jezus mag volgen, geloven. Dat is zo geweldig mooi. Wij mogen weten dat we in de Heer Jezus Christus mogen leven en dat Hij altijd bij ons is. Dat is ook bijzonder om te zien, hè? Wat Paulus dan wat de Heere dan 's nachts tegen Paulus zegt in vers 9. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En we zien in dit hoofdstuk dat er inderdaad aan Paulus niks gebeurt. Maar als we in dat hoofdstuk verder zouden lezen, dan zien we wel dat aan Crispus, die tot geloof was gekomen, dat die wordt gegrepen, die wordt gearresteerd. Weet je, nu jullie zo heel bewust voor de Heer Jezus kiezen en in zijn dood willen ondergaan en in zijn leven willen opstaan, moet je beseffen dat je behoort bij een ander rijk. Je bent overgezet door God van het rijk van de duisternis. Ja, want het wordt wel duister in deze wereld, hè? Het wordt wel duister in deze wereld. Je wordt overgezet van het rijk van de duisternis en je bent overgezet in het rijk van de Zoon van Gods liefde. In het rijk van de Heer Jezus Christus mogen jullie nu leven en mogen jullie weten dat daar jullie positie is. Niet meer in dat rijk. En de duivel zal het proberen, hoor. Echt waar, dat probeert hij bij iedereen. Bij alle gelovigen probeert hij zo in je, ik wou zeggen in je kop te krijgen, maar in je hoofd te krijgen dat je behoort bij zijn rijk, dat je behoort onder zijn macht. Maar moet je niet geloven. Want de Heer heeft gezegd dat op het moment dat je tot geloof bent gekomen, dan heb je in de Heer Jezus Christus een nieuw leven ontvangen. En hoeveel kwaad er ook over je heen komt, we hebben vanmorgen de zondag voor de vervolgde kerk. Ja, we hebben er dan ook een doopdienst bij. Maar u kunt het lezen op pagina 2 van het krantje. U hoeft dat nu niet op te zoeken, mag het thuis doen. Staan twee kleine stukjes van mensen die vervolgd worden om het geloof in de Heer Jezus. Dat is best wel heftig. Want we lezen hier in deze geschiedenis, als we iets verder lezen in het hoofdstuk, lezen we dat er wel degelijk kwaad wordt gedaan aan christenen. Maar dat kwaad is nog precies hetzelfde vandaag de dag. Er wordt ook vandaag de dag, en misschien wel heel persoonlijk, misschien wel in gezinsverband, in familieverband, misschien wel in gemeenteverband of in de wereld, wij zien dat er nog kwaad wordt gedaan. Dat mensen ook dat kwaad laten gebeuren vanwege het feit dat mensen elkaar niet begrijpen. Omdat er twee verschillende werelden zijn waarin je leeft. In het duisternis of in het licht. En het kwaad zal blijven tot het einde. Maar God zal eens met het kwaad afrekenen. En het mooie is, en daar sluiten we mee af. Dan staat er in dat visioen wat Paulus dan krijgt in de nacht, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg. En dan in vers 10 aan het eind, want ik heb veel volk in deze stad. De Heere God zegt tegen Paulus, Paulus je moet doorgaan, je moet spreken, je moet niet van mij zwijgen. Je moet blijven vertellen over de Heere Jezus Christus, je moet blijven vertellen over wat hij gedaan heeft. Je moet blijven vertellen over de grootheid van de Heere Jezus Christus. En zo spoort hij ook ons aan om te blijven vertellen over de Heere Jezus Christus. Niet over allerlei soorten gemeenten, niet over allerlei soorten verschillen, maar juist over de Heere Jezus Christus en over hoe groot hij is, hoe heerlijk hij is, wat zijn werk is geweest en wat hij voor ons gedaan heeft, dat hij voor ons de straf gedragen heeft. Wij moeten hem groot maken, de Heere Jezus Christus. En Paulus die krijgt door een visioen van de Heere te horen van Paulus, jij moet blijven doorgaan, want ik heb nog veel volk in deze stad. En dat is ook mijn gebed voor Enschede. Dat de Heere nog veel mensen uit Enschede of omstreken toevoegt aan de gemeente van de Heere Jezus Christus. Een geweldige bemoediging. Maar wat zegt dat nou over God? Als God zegt, ik heb nog veel volk in deze stad. Dat al dat volk, die duizenden mensen die in Korinthe woonden, bekend zijn bij de Heere. De Heere mist er niet één. Hij weet precies wie ze zijn. En wat ze doen. En wat ze gedaan hebben. Hij weet het. En dat is ook hier in Enschede, dat is ook hoe wij hier vanmorgen zitten. De Heere kent ons door en door. Zelfs nog beter dan dat wij onszelf kennen. En de Heere ziet ons hart en de Heere wil één ding. Dat is dat jij, dat u met hem in het reine komt. En als u met hem in het reine gekomen bent door het verlossende werk van de Heere, Jezus Christus, dat u dan ook in dat reine leven, in dat vrije leven leeft. Hij ziet harten van mensen die twijfelen. Hij ziet harten van mensen die eenzaam zijn. Hij ziet degene die een enorme last met zich meedragen, ouderen, jongeren. Hij ziet jou zoals je bent. En in die omstandigheden zegt hij ook vanmorgen, kom, geloof in mijn zoon en word voor eeuwig gered. Amen.